Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Prijs en aanbidding, Jezus. Dank u. Halleluja. Zij die hebben gegeven wat we zaaien, zullen we oogsten. Amen. Zonder even. Nehemia, hoofdstuk 4, vers 6, NBG-vertaling, Bruno. NBG. We hebben daar niet alleen genoten van de aanbidding, we hebben ook genoten van het woord. Het woord werd gegeven door onze general superintendent, noemt dat. Dat is de hoofdopziener, de big boss, zal ik maar zeggen. In het Koninkrijk van God zijn er natuurlijk geen bazen. Er zijn wel posities. Niemand is heer over elkaar. Maar er zijn wel posities van autoriteit en respect gegeven door de Here die we moeten respecteren en erkennen. In ieder geval, het was gegeven door Dr. David Bernard. Fantastische boeken geschreven. En denk, hoeveel hadden we nu weer geschreven? 44? In de 30, maar vertaald in 44 talen of zoiets. Heel goede spreker. Is echt een leraar. Hij spreekt op een heel rustige manier. Hij gaat een beetje luider wanneer het moet. Hij heeft zelfs een paar keer gelopen op het podium. Maar wat hij zegt is belangrijk. Hij is een man van het woord van God. En als je de kans krijgt om ergens, je kan hem op YouTube opzoeken. Tik maar in David Bernard. Bernard. Hij was Frans. Hij had Frans bloed ergens. Dus daarvan komt zijn naam waarschijnlijk. Tik het in YouTube in David Bernard. En je gaat fantastische onderricht vinden op het internet. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Nehemia hoofdstuk 4 vers 6. Halleluja. Ik ga een deel van zijn onderricht van David Bernard een beetje gebruiken. Ik ga zijn beginvers gebruiken. En dan formuleer ik mijn eigen gedachten erbij en op mijn eigen manier naar mijn publiek. Halleluja. En ik hoop dat de Heer vandaag u gaat zegenen. Broeder Jean-Paul heeft er een beetje van gehoord, maar broeder Jean-Paul was ziek de eerste 2 dagen. Hij werd geveld door buikgriep. Maar dank de Heer dat hij hem heeft genezen. Halleluja. En dat hij nog heeft mee kunnen aanbidden. Amen. Halleluja. En kom je helemaal naar Wales, kom je daar aan en zit je in je hotelkamertje. Nog ruim voor de eerste dagen. Maar de Heer heeft het goed gemaakt. Nehemia 4, 6. Maar wij herbouwden de muur. En de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid. Want het volk had lust om te werken. Kan je even met me samen dit lezen? Samen, hè? Maar wij herbouwden. Laten we het zeggen alsof wij voor die muur staan. Laten we het tezamen zeggen. Moet je even inbeelden. Er is een muur dat helemaal omver is rond Jeruzalem. Die muur zit helemaal kapot. Want ze hebben dat omver geworpen. En dat is zoal voor 70 jaar. Minstens 70 jaar lang. En dan zeggen we. Maar wij herbouwden de muur. En de gehele muur werd tot zijn halve hoogte voltooid. Want het volk had lust om te werken. Heeft er iemand vandaag lust om te werken? Heeft er iemand vandaag zin om aan de muur te bouwen? Halleluja. Laat iemand zeggen. Bouw een muur. Bouw een muur. Build a wall. Build a wall. Klinkt precies als Donald Trump. Ik denk, moest hij hier aanwezig zijn, dat hij mijn preek heel hard zou appreciëren. Bouw een muur. Maar ik heb het niet over een muur zoals Donald Trump een wil bouwen om mensen buiten te houden. Ik heb het over een heel andere muur. Ik geloof, en ik geloof ook dat de Bijbel het zegt, dat de man de leider moet zijn van het gezin. De man heeft zijn plaats in de familie om te leiden, om muren te bouwen, halleluja, om bescherming te zetten. Natuurlijk, het is niet altijd het geval dat de man de leiding neemt. Maar idealiter, volgens Gods plan, zou de man moeten zeggen, kom gezin, laten we samen bidden. Kom, laten we een familiealtaar hebben, zoals ze dat noemen. Laten we samen met de kinderen een gebedje opzeggen. Laten we samen beslissen wat kan en wat niet kan in dit huis. Want ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Dat zou normaal de man moeten doen, het voortouw nemen in spiritueel leiderschap. Niet alleen bla 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 bla. Niet alleen met de vuist op tafel, maar door een voorbeeld van onze liefhebbende Jezus die uitstraalt naar buiten toe, doorheen die man. Natuurlijk, als er vrouwen zijn, halleluja, die een man hebben die niet die leiding neemt, zijn ze noodgedwongen, halleluja, om dat over te nemen. En gezegend zijn zij die het willen doen. Maar denk eraan, broeders, denk eraan, zusters. Bid tot de Heer voor de redding van uw man. Bid tot de Heer, halleluja, dat hij tot verstand komt. Dat hij alleen, Jezus alleen, Heer is. En je kan het niet forceren. Een vrouw kan heel moeilijk een man forceren. U hebt het waarschijnlijk al gemerkt. Ja, wij zijn koppig. Wij willen niet graag luisteren naar wat iemand anders ons zegt om te doen. Dus doe het zoals Petrus zegt, door uw ingetogen geest. Amen. Door uw werk en door uw liefde. Halleluja. Maar laat er iemand een muur bouwen in de naam van Jezus. Waarom moeten we een muur bouwen? Want broeder Bart, je hebt het over een muur. Waarover spreekt Nehemia hier? Waarom moest hij een muur bouwen? Wel, u weet waarschijnlijk dat het volk van Israël in 586 voor Christus werd overrompeld door de Babyloniërs. Zij werden in ballingschap weggenomen voor 70 jaar. Dit was als straf van de Heer, omdat zijn volk niet luisterde. Ze was ongehoorzaam. De Heer had hun gewaarschuwd doorheen allerlei profeten, keer op keer voor eeuwenlang. En uiteindelijk was de maat vol en moesten ze hun les leren, om het zo te zeggen. En dus 70 jaar lang werden ze weggehaald uit hun beloofde land naar een vreemd land in Babylonië. En de tempel werd met de grond gelijk gemaakt. Jeruzalem, de muren rond Jeruzalem werden allemaal afgebroken. Waarom? Omdat het een teken is van schande. Een teken van deze stad is overrompeld geweest. Deze stad is vernietigd. Ze hebben zich gekeerd tegen hun God en God heeft zijn handen weggetrokken en de wereld is binnengekomen en de muren liggen allemaal in ruïnes. Nu 70 jaar later, de Heer is altijd goed, maar hij heeft altijd een plan om zijn volk terug te laten keren tot hem. Altijd. Mag je nog zo ver weg zijn van God. Mag je nog de ergste zonde hebben gepleegd. God zal altijd een manier maken. Heeft het gedaan met Adam en Eva. Heeft het gedaan met Abraham, Noah. Halleluja. Heeft het gedaan met volk Israël. En hij heeft het nu voor eens en altijd gefixt. Hij gaat niemand anders meer sturen. Jezus was het. Er is geen nieuw plan. Er is geen nieuw reddingsplan. Je moet niks anders gaan doen. Het is gefixt. Het is, halleluja, daar. Jezus heeft het gedaan voor ons. Halleluja. Dus er komt niks nieuw. Halleluja. Maar we zitten in het Oude Testament. En we kunnen wel leren uit de principes. En de verhalen. En daar een zekere leer uittrekken voor ons vandaag. En dus Nehemia, 70 jaar later. Maakte deel uit van een groep die terug ging komen uit ballingschap. De koning, ik denk dat het Cyrus was, liet toe dat het volk Israël terug mocht keren naar hun land. En Nehemia maakte deel uit van een tweede groep. Er was al een eerste groep gekomen en die hadden de tempel al opgebouwd. Ze hadden de tempel al bijeengezet, want het eerste wat je moet doen in je leven is je relatie met God. De tempel is symbool voor de spiritualiteit, voor de geest van God, halleluja, in je leven. Vooraleer je een muur begint te bouwen, halleluja, moet je eerst aanwezigheid en relatie hebben met God. Moet je uitroepen tot hem. En dus die tempel werd opgebouwd, dat was in orde, maar er was natuurlijk een probleem. Er was geen muur rondom Jeruzalem. Die tempel stond in Jeruzalem. En als er geen muur rondom Jeruzalem staat, dat is heel belangrijk, dan ben je zeer kwetsbaar voor de aanval van vijanden. In die dag hadden ze niet. We hebben geen muren natuurlijk niet, want we hebben een leger en we hebben tanks en weet ik veel wat, nog allemaal. Maar zij moesten het doen met wat zwaarden en een boog. En dus was het heel belangrijk om een fysieke bescherming te hebben. Wij zijn naar een kasteel gaan zien, daar in Wales, weet je nog? In de middeleeuwen hadden ze overal van die bolwerken. hè, van die fort, van die burchten. Een burcht was eigenlijk een mini-muur. En een stad was daar eigenlijk in het midden. Amen. En dat hield de vijand uit. En sommige bolwerken waren heel moeilijk om in te nemen. De vijand kon daar niet door penetreren. En dus ze hadden een muur nodig. Niet alleen om de tempel te beschermen. Want dit was nu de herstelde tempel. Zeker gaan we dit niet zomaar laten kapot maken. We moeten een muur hebben. Niet alleen dat, ze moesten hun families beschermen. Amen. En ten derde reden waarom dat die muur zo belangrijk was, om schrik aan te jagen in het aangezicht van hun vijanden, om zo te erkennen dat God terug bij hun was. Dat hun vijanden dachten van, wow, die Joden hebben ineens terug een muur. Dat lag daar 70 jaar in ruïnes. Ik denk dat die God terug is bij hen. Kijk naar Nehemia 6:16. Toen dat de muur er was. He? Dus dat is dan twee hoofdstukken later. Nehemia 6:16. Trouwens, ik spreek nu in het letterlijk, in het natuurlijk. En sommigen beginnen misschien al een spirituele boodschap door te krijgen voor u. Amen. Van toepassing. Om een muur op te bouwen rondom je relatie met God. Halleluja. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden. 6:16. Nee, dat is Jeremia. Dat is Jeremia. Nehemia. Nehemia. We blijven alleen Nehemia vandaag. Nehemia 6:16. Toen al onze vijanden dat gehoord hadden, wat hadden ze gehoord? Ja, dat de muur was herbouwd. Werden al de volken rondom ons bevreesd en zeer terneergeslagen. Ja, ik zit in een MBG, je zit in een MBV. En erkende dat dit werk met de hulp van onze God gedaan was. Zij zagen de muur en zij erkenden de vijanden dat dit werk met de hulp van onze God gedaan is. Mag ik daar een spirituele parallel trekken? Dat wanneer je een relatie hebt met God, je hebt zijn aanwezigheid in je leven. Amen. Maar je hebt geen bescherming in je leven gesteld. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee, je laat jezelf leiden door je vlees. Je laat je leiden door je oude natuur waarvan God je heeft bevrijd en je nieuwe natuur heeft gegeven. Dan gaan mensen niet zien dat Gods aanwezigheid bij je is en gaan ze niet erkennen. Halleluja. Wat God met je heeft gedaan. Daardoor is het zo belangrijk om een muur te zetten van gebed. Zo belangrijk te zetten een muur van prijs. En het woord van God die je in je hart opnemen. David zei, ik heb je woord in me opgenomen in mijn hart, zodat ik niet tegen je mag zondigen. Met andere woorden, ik heb een muur gebouwd door je woord in mijn hart te steken. Halleluja. Ik heb het hier niet over de Bijbel van buiten leren. Amen. Ik heb het over het woord in je hart steken. Dat is helemaal iets anders dan de Bijbel quoteren en van buiten leren. Het is het woord in je hart steken. Dat betekent, ik hou van het woord. Amen. Het betekent dat er geen stof op mijn Bijbel ligt. Het betekent dat, halleluja, ik heb een woord nodig, Heer. Spreek tot mij. Het betekent, halleluja, dat je de Heer opzoekt in zijn woord. Want dat is wat hij ons heeft gegeven. Dus we hebben een muur nodig. Amen. Om schrik aan te jagen. In het aangezicht van onze vijanden. Zodat ze kunnen zien. God is bij ons. Er is nog een andere reden waarom dat de Israëlieten die muur moesten hebben. Nehemia hoofdstuk 2 vers 17. Ook in de MBG. Nehemia 2 17. Vinden jullie trouwens van mijn nieuwe broek? Engelse makelij. 20 pond. Kwam van 65 pond, is een pond. 70%. Goeie broek. Ja, waarom? Toen zeide ik tot hem, dat is Nehemia, je ziet de rampspoed waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen. Waarom? Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Amen. Laten we de muur herbouwen, want de volkeren zitten ons gewoon uit te lachen. Laten we terug wat eer en glorie geven aan onze God. Laten we tonen dat Hij leeft. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal niet makkelijk. Weet jij hoe groot dat, hoe lang dat die muur was? Wij denken hier aan een muur van 10 meter, misschien een paar bakstenen en het is gefixt. Nee. Die muur, dat was niet met een paar bakstenen. Dat was met enorme rotsblokken waarin poorten moesten komen. Dat was geen makkelijke taak. Duizenden mensen moesten daaraan meedoen. Dat moest georganiseerd worden. Dat moest materiaal. Dat was planning voorzien. Dat was niet zomaar open zonder eens even aan het beginnen. Dit kon alleen maar gebeuren in een korte tijd. Door een mirakel en door de hulp van God. Niet anders. En de mannen zeiden, we kunnen hier zo langer niet laten zitten. We moeten de eer en glorie van Israël terug gaan herstellen. En vandaag de dag moet een muur worden gebouwd door elke christen. Wil hij een levendige en heilige relatie erop nahouden met de Heer. Het bouwen van een muur is het bouwen aan het koninkrijk van God in je leven. Het is steen voor steen voor steen. En het zal niet makkelijk zijn. Je gaat tegenstand krijgen. Het bouwen van een muur is het uitleven van die tempel. Halleluja, van die aanwezigheid die in je zit. Het is het leven doorheen de geest. In plaats van leven in het vlees. Het bouwen van de muur is het toepassen van Gods woord. We gaan hier een bescherming plaatsen. We gaan hier een bescherming daar. God heeft me geroepen. God heeft me gevraagd. God heeft me verteld dit en dat te doen. En dan zullen we ervaren de kracht van zijn geest in ons leven. Het is een gebedsleven hebben. Een relatie met God. Een geloof. Dat niet wankelt. Het streven naar en uitwerken van heiligheid. Zowel van binnen naar buitenuit toe. Bouwen van een muur. Nu als je beslist van ik wil die muur bouwen. Ga niet van een leien dakje. Zij kregen tegenstand. Kijk naar Nehemia hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6. Zij kregen tegenstand. Wil jij een muur bouwen als man in je gezin? Je zal tegenstand krijgen. Je vrouw zal ineens amputant gaan doen. De kinderen worden ineens heel rebellerend. Wil je een muur gaan bouwen in je gemeente? Wil je op gaan roepen, mannen? We moeten gaan bidden, we moeten gaan vasten. We moeten de Heer meer gaan prijzen. We moeten meer gaan geven. We moeten meer geven van onze financiële... Dan gaan er ineens zeggen, wow. Meer? Ik mocht al blij zijn dat ik ene zondag kom, zullen sommigen al denken. Ja, mij moet je alsjeblieft geen plezier doen. Amen. Maar ik wil als voorganger een muur bouwen. Rond de gemeente. Halleluja. Een beschermingsmuur dat wanneer mensen binnenkomen. Halleluja. Uit de wereld. Dat ze iets anders voelen dan wanneer ze kinderen naar de kerk gaan. Amen. Halleluja. Ik wil dat ze doorheen poorten kunnen komen. En die poorten gaan dicht. En elke demonische activiteit moet buiten blijven. En dat er mensen die worstelen met depressies, die worstelen met allerlei vunzige gedachten, hier kunnen bevrijd worden in de naam van Jezus. Daarom is het zo belangrijk, jij bouwt een muur. Wij bouwen een muur. Halleluja. In de gemeente, in je persoonlijk leven voor het koninkrijk van God. Maar er gaat tegenstand komen. Kijk, toen Sambal had gehoord dat, is een rare naam, was ook geen toffe gast. Maar toen Sambal had gehoord dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede. En ergerde zich zeer. Hij bespotte de Joden en zeide in tegenwoordigheid van zijn broeders en van het leger van Samaria, wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Gaan zij aanbidden? Zullen zij vandaag gereed komen? Zullen zij de stenen uit de puinhopen, verbrand als ze zijn, weer tot leven wekken? En de Ammoniet, Tobia nu stond naast hem en zeide al, bouwen zij ook als er maar een vos tegen hun stenen muur opspringt, doet hij hem afbrokkelen. Komt daar een vosje tegen en de murken is al omver. Maar ze bleven niet bij de pakken zitten, broeders en zusters. Halleluja. Wanneer je geridiculiseerd wordt, is dat zelfs een Nederlands woord, ik weet het niet. Wanneer je bespot wordt. Wanneer ze zeggen tegen waar, ziet die christenen. Zie ze allemaal zo sober gekleed. Zie ze, zo machteloos. Zij denken, gaan die aanbidden. Zij denken, door hun handjes te heffen, dat ze aanhoord worden. Hè? Zij denken door daar een beetje te dansen, dat ze hun God plezieren. Gaan zij die stenen uit die puinhopen, hè? Kunnen ze dat weer tot leven wekken? Hey, ik heb het gezien daar, en ze vergelijken ons altijd met de puinhoop. En dat is een puinhoop. Amen. De oude kerken, de oude die nog steeds... Precies in de middeleeuwen leven. Maar wij dienen een levende God. En die kan elke puinhoop. Als je hier een puinhoop binnen bent gekomen. De Heer kan je weer tot leven wekken. Maar wat doen we dan? Gaan we dan luisteren? En gaan we dan zeggen van ja inderdaad we zijn zwak. Oh, ik voel me inderdaad zo slecht. Naar puinhoop. Gaan we dan naar luisteren of gaan we zeggen. Maar, en bidden. Want bidden is altijd het antwoord. Dus roepen tot de Heer. En de Heer betrek in je situatie. Hoor onze God. Ja. hoe wij gehond worden. En doe hun smaad terugkeer op hun eigen hoofd. En geef hen als buit over in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheden niet en laat hun zonde niet uitgewist worden voor uw aangezin. Omdat zij krenkend zijn opgetreden tegen hen die er bouwen. En dan zeggen ze, maar wij herbouwen de muur. Want het volk had lust om te werken. Ze lieten zich niet tegenhouden, want ze hadden lust om te werken. Want ze wisten, we hebben die muur nodig. We moeten die tempel bouwen. We moeten onze families beschermen. We moeten onze Heer eren, halleluja, door die muur te bouwen. Natuurlijk, zij waren in het Oude Testament. Ja? Daar, Oude Testament, was nog de gedachte, oog om oog, tand om tand. In het Nieuw Testament zegt, Heer, reageer niet op dezelfde manier zoals ze tegen u reageren. Bespotten ze u, bespot niet terug. Vloeken ze, vloek niet terug. Schelden ze uit, alsjeblieft, scheld niet terug uit. Amen. Want dan ben je zoals een van hun. Daarom dat Jezus zegt, slaagt u iemand op de ene wang, keer hem de andere wang toe. Je moet dat niet letterlijk nemen, hè. Je mocht dat eens proberen. Ze gaan waarschijnlijk denken dat je een heel vreemd... En dan gaan ze waarschijnlijk ophouden met slagen. Amen. Maar Jezus bedoelde dat, reageer niet op dezelfde manier naar hoe dat ze op u reageren. En dus als ze ons bespotten, wij zeggen, Heer, vergeef ze, want ze weten niet wat doen. Dit is tegenstand. Tegenstand is eigenlijk goed, want het betekent dat er iets groots aan zit te komen. Want God is bezig, halleluja. En dus de vijand kan het niet hebben. Als jij geen tegenstand in je leven hebt, moet je misschien eens gaan beginnen bidden en zeggen van, hey Heer, hoe komt dat hier alles goed gaat? Volgens mij ben ik te vleeselijk bezig. En laat de duivel me voor een tijdje gerust. Amen. Deze man, Sanballat, kon het niet verkroppen. Dat de Joden waren teruggekeerd. Hij was de baas over Samaria. En hij zag Jeruzalem als competitie, concurrentie. Hij wou dat die stad in ruïne bleef. Hij wou niet dat die Nehemia kwam en daar de baas ging spelen. Ook al had hij de toestemming van de koning Cyrus om de muur te bouwen. Maar hij koos voor zijn eigen koninkrijk. En iedereen moest eraan geloven, desnoods met geweld, maar hij begon met woorden. En nadien zal het wel ontaarden in geweld. Halleluja. We moeten denken, broeders en zusters, de wereld zal tegen ons komen. Niet tegen jou als persoon, maar voor wie wij representeren. Het is een geestelijk gevecht. De Bijbel zegt, we worstelen niet tegen vlees en bloed. Dus je moet je nooit persoonlijk aangevallen voelen wanneer jij wordt bespot omwille van de Heer Jezus. Neem het alsjeblieft niet persoonlijk. Neem er geen aanstoot aan. Want dan gaat je muur nooit opgebouwd geraken. En gaat hij binnendringen in je heiligdom. En je gaat kwaad en bitter worden. Amen. Neem er geen aanstoot aan. Halleluja. Ze zijn niet de vijand. Het is de geest in hun. Het is de geest in de cultuur. Het is de geest in de gemeenschap. Die zich nu radicaal begint te keren. Tegen de waardes. Halleluja. Van wat God zegt in zijn woord. Ze lachen. Ze denken dat we zwak zijn. Ze denken dat we oerconservatief zijn. Ze denken dat we niet meer van deze wereld zijn. En we zijn ook niet van deze wereld. Ik heb gisteren iets verschrikkelijk gezien. Je weet, in Amsterdam vandaag is er... Of gisteren, ik weet al niet meer hoe lang dat gaat. Je moet maar eens zien op nieuws of op internet. Nee, je kunt beter niet kijken. Het noemt Euro Pride. En dat is de gay parade, maar dan in Amsterdam. Zo'n Europese samenkomst van al de... Ik respecteer die mensen, ik wens ze nooit kwaad toe. Voor de homoseksueel, de lesbische en de transgenders en transseksuelen. Die komen daar allemaal. En het is natuurlijk, als je de Bijbel leest, dan kan je niet zeggen dat dit van God is. Helemaal niet. Dit is tegen de wil van God. Maar wat nog erger is, en ze komen dan op een podium en ze maken... Ze bespotten God. Letterlijk, ze bespotten God. Zij waren het katholicisme voornamelijk aan het bespotten van dat ze hun kleineren en in een vakje duwen en dat ze hun eigen niet kunnen zijn. En ze geloofden wel in iets en ze geloofden niet dat God hun levensstijl zou afkeuren en ze geloofden niet dat God hun niet zou aanvaarden. En God zal hun aanvaarden. Amen. Maar ze moeten tot hem komen. Ze moeten hun bekeren en hun ogen richten op Jezus. Halleluja. Maar ze bespotten de Heer en de Heer zijn woord. En dat is wat er vandaag wordt gedaan. En zo'n dingen, zo'n evenementen maakt het extreem moeilijk voor u en ik. om onze stem en ons Bijbels onderricht naar voren te brengen. Zo ook maar te zeggen, ja, ik ga daar eigenlijk niet mee echt akkoord wat daar gebeurt. Dat is al genoeg om aangekeken, om bespot te worden, om bestempeld te worden als een of andere hater. Je bent een hater. Nee, ik ben geen hater. Ik ga er gewoon niet mee akkoord dat dit is wat God wenst. En ik geloof in God. Ik geloof in God zijn waarde. Ik geloof dat Hij een man en een vrouw heeft samengebracht. En daaruit moet een kind vloeien. En daaruit moet de maatschappij worden opgebouwd. Dat is de nucleus van de maatschappij. Ik geloof in dat. Ik geloof dat dit een vernietiging uiteindelijk zal teweegbrengen van de maatschappelijke normen en waarden. Ik respecteer u. Ik hou van u. Als u van uw ziel. Maar ik kan niet goedkeuren wat u doet. U bent, iedereen is gelijk hoor. Het is maar dat je weet, hè, dat je niet denkt dat de homoseksueel meer waard is in de ogen van God dan u. Ja, ik ben nu door het bloed van Jezus Christus meer waard. Alleen door het bloed van Jezus Christus. Alleen omdat Hij mij bedekt met zijn bloed. Sta ik in een andere positie, sta ik in een ander licht. Maar elke mens, elke zondaar is evenveel waard en is waard om gered te worden. Amen. Dus, ze hadden tegenstand. Wij krijgen tegenstand. Wil je een muur bouwen van het woord? Mensen gaan u uitlachen. Mensen gaan denken. Je wilt iets zeggen op de werkvloer en opeens een week later iedereen mijt u. Ze wil niet meer met u praten. Ja, je bent je muur aan het bouwen, maar er gaat tegenstand komen. Dus wat gaan we doen? Gaan we stoppen en zeggen van, ik ga toch maar een beetje minderen. Een beetje minderen, want ik wil graag dat de mensen me toch nog... Trek het u niet aan, want er gaan er altijd wel een paar zijn die beïnvloed zullen zijn door uw geest. Amen. Zullen er veel zijn die iets afkeuren wat je zegt, maar er gaan er ook zijn die gaan denken in hun hart van, daar ga ik eens over nadenken. Amen. Dus we moeten blijven bouwen. Amen. Hoe moeten we bouwen? De Bijbel zegt, het volk had wat? Lust. Amen. We moeten dus bouwen met ons hart. Anders staan we zeggen met eens gezindheid, een wil, met een wil. Halleluja. Het is zeer belangrijk dat we eensgezind aan die muur beginnen te bouwen. En met een passie en met een hart dat God. En als je het nog niet hebt, God zal het u wel geven. Halleluja. Laten we even verder lezen wat er toen gebeurt. Nehemia hoofdstuk 4. Het bouwen van die muur is het christelijke leven. Het is die wandel met God. Halleluja. Maar toen Sambala, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten, zijn er veel, hè? Vers 7, joh. Tot en met 14. Dus al die vreemde volken, zal ik maar zeggen, buiten, ja, zij waren eigenlijk de vreemdelingen, de Israëlieten. Maar in ieder geval, ze hadden gehoord dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, ontstaken zijn hevige woede. Oké, ze gaan dus niet alleen meer met woord houden. En maakten allen met elkander een samenzwering om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er verwarring te stichten. Wist u, broeders en zusters, het is één ding om bespot te worden, maar het is helemaal iets anders als je in het Midden-Oosten woont en je bent de muur aan het bouwen en je hoofd wordt afgehakt, omdat je een muur aan het bouwen bent voor de Heer, omdat je uitkomt, halleluja. Dan heb je geloof nodig. Amen. Dat is de volgende stap. We gaan verder. Doch wij baden tot onze God. Vers 9. Doch, maar. We hielden niet op. We baden tot onze God. En vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit. Ze kregen wijsheid om iets in actie te zetten. Halleluja. En ze zagen de tegenstander. Het lukt niet. Nu hebben ze daar al wachters zitten. We willen iets proberen, maar ze zijn met te veel. Maar dan komt de derde verleiding. Juda, vers 10. Juda, of derde tegenstander. Juda zeide... Zijn we nog? Ja. Wie zegt dat? Juda. Dat is hun eigen volk, hè? Dat is niet een tegenstander. Juda zeide, de kracht der dragers schiet tekort. Puin is er te veel. We zijn niet in staat de muur te bouwen. Onze tegenstanders echter zeiden, zij zullen niets merken, nog gewaar worden, totdat wij in hun midden komen, hen doden en het werk stopzetten. Vers 12. Toen de Joden die bij hen woonden... het ons wel 10 maal kwamen zeggen, uit al de plaatsen die onze zijde kozen, liet ik op de laatst gelegen gedeelte van het terrein achter de muur het volk zich naar hun geslachten geordend opstellen met hun zwaarden, met hun speren en bogen. Vers 15, ik zag toe en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk, vrees toch niet voor hen. Denkt aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw broeders, uw zoon en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Amen. Wanneer mensen ons tegenhouden van de wereld, dat doet men niks. Dat doet men niet veel. Dat zijn zondaars, dat is hun natuurlijke reactie. Dat is die natuur die tegenkant is tegen de heilige. De heiligheid van de Heer, dat doet men niet veel. Maar wanneer uw eigen volk, ja, wanneer het grootste gevaar komt van mensen die naar de kerk komen, die zichzelf christen noemen, maar eigenlijk zeer wereld zijn, die in de wereld leven. Het zegt in vers 12, toen de Joden die bij hen woonden, kwamen ze het wel 10 maal zeggen. 10 maal kwamen ze maar te zeggen, mannen, hé, kracht schiet tekort, zei ze. Gaan we dat wel doen? Heb jij wel van God gehoord, Nehemia? Moeten we die muur wel... Kunnen wij dat wel alleen? Heb je al gehoord wat die van plan zijn? Heb je al gehoord wat dat ze zeggen over ons? Dat zijn Joden die bij hun wonen. Dat zijn christenen die eigenlijk in de wereld wonen. En nog van de wereld zijn. En zij sluipen binnen. En dat is het grootste gevaar. Dat is de grootste besmetting. Dat is de grootste belemmering om uw muur snel te bouwen. Want dat is besmettelijk. Amen. Je gaat beginnen te horen en zeggen van, ja, eigenlijk heeft hem wel gelijk, hè. Dan zijn wij eigenlijk niet wat extreem bezig. We bidden voor kankers. Moeten we daar eigenlijk wel voor bidden? We bidden voor van alles en nog wat. Voor de Heilige Geest iemand te ontvangen. Ja, maar oké, hij is toch oké, hè. Maar hij moet de Heilige Geest nu niet hebben. Hij kan het ook later ontvangen. Heeft hij de Heilige Geest wel nodig? En zo gaan we verder en verder. En dus, ze zeggen negatieve dingen. Ze zeggen twee dingen die hun eigen volk zei, kracht schiet tekort. Vers 10, de kracht der dragers schiet tekort en puin is er te veel. En diezelfde stem hoor je vandaag ook in de kerk. Ze zeggen, oh, we zijn met te weinig. We zijn maar met hoeveel zijn we vandaag? We zijn maar met 15. Heeft het wel nut om de deur open te houden? Onze kracht schiet tekort. We hebben geen drummer. Onze kracht schiet tekort. Amen. We hebben maar alleen je broeder Bart dat piano speelt en broeder Joop zijn gitaar. Ik zeg dat zo beu als iets. Ik hoop dat je dat niet zegt, hè? Want ik ben het in ieder geval niet beu. Maar kracht schiet tekort. We hebben een orkest nodig. We hebben mannen nodig die schwung erin brengen. Nee, je hebt dat niet nodig. Amen. Je hebt de Heilige Geest nodig in je leven. Jij moet op je knieën gaan en de Heer leren prijzen. Helemaal alleen in de woestijn. Hoe denk je dat de apostelen het deden? Ik denk dat die niets hadden. Misschien zo'n zelfgemaakt gitaarje. En dat ze rond een paar stenen aan de rivier zaten. Halleluja. En ze waren blij dat ze iemand konden dopen in de rivier. En iemand zijn leven gaf. Amen. Maar onze kracht. We hebben niet genoeg geld. Het gaat niet om ons en wat we hebben. Het gaat om hem en wat hij heeft. Halleluja. En wat hij kan doen. Schiet je kracht tekort, dat is goed. Want je moet niet veel kracht hebben. Want als je zwak bent, ben je sterk. God heeft een plan om u te breken. Om u krachteloos te maken. Zodat je begint te beseffen, inderdaad, ik kan het niet. En weet je wat soms, broeder Bernard heeft het gezegd, denk ik, gisteren. Hè? De duivel is een leugenaar. Hè? Dat is wat de Bijbel zegt. Maar hij zegt de waarheid op een paar momenten. Als dat maar helpt om u kapot te maken. Amen. Hij kan de waarheid zo zeggen en verdragen zijn van, loser. Heb je dat gezien? Zie je, dat is tegen de wil van God. En dat is waar wat ik gedaan heb. Inderdaad, ik ben tegen de wil. En weet je wat? Omdat jij dat tegen mij zegt, dat doet me eraan herinneren. Ik moet beginnen bidden. Ik moet me nederig beginnen maken. Dank u, duivel. We gaan dan natuurlijk nooit een duivel bedanken. We danken de Heer. Halleluja. Maar hij, als je erin gaat trappen in zijn val, dan ga je wentelen in zelfmiddelen en zeggen, ja, oh man, geen kracht. Oh. Christelijk leven is zwaar. Ik hoor dat soms. Christelijk leven is toch zwaar. Die muur bouwen. De puin. Tweede. Puin. Er is te veel puin. Wat wil dat zeggen? Puin is representatief voor wat er is gebeurd. Die muur was vernietigd 70 jaar voorheen. Omdat ze niet gehoorzaam waren aan de wil van God. Puin herinnert ons aan ons verleden. Dat is ons oude bestaan. En soms komen er mensen binnen met een enorme bagage. Van wat ze hebben gedaan in het leven. Enorme schulden. Enorm puin dat is afgebroken. Mensen die gebroken zijn. Die dingen hebben gedaan in hun leven. En ze vragen zich af. Kan ik hier ooit onderuit? Kan ik hier vergeving van krijgen? Sommige mensen zitten zo diep dat ze het zelfs niet durven vragen. En je hoeft zelfs niet een moordenaar te zijn. Amen. We waren aan het bidden eergisteren met een meisje. En dat kon haar eigen niet vergeven. Ze was nog maar een tiener. En ik vroeg aan broer Timon, wat kan zij nu gedaan hebben in haar korte leven, dat ze denkt van God kan me niet vergeven. Maar het is een instelling en het is een leugen die zich heeft genesteld in de gedachten van mensen. En jij mag nog maar iets klein hebben gedaan, maar je komt binnen en je denkt van, oh, en je zit constant te focussen op je zonde. God, ja, ik heb dit en dat gedaan. Focus niet meer op de zonde, maar focus u op degene die bij machte is en al heeft gedaan, die de vergeving van zonde heeft voorzien voor ons. Hij heeft jouw zonde op zich genomen en aan het kruis genageld. Het is niet meer van jou, dus hou het niet meer vast. Het verleden behoort je niet toe. Halleluja, het verleden is van Jezus. Hij heeft het aan het kruis genageld. Eens wat je moet doen is vraag om vergeving en dan ontvang het en wandel in uw vergeving. Halleluja, dus is er te veel puin? Er is enorm veel puin. Duivel, je hebt gelijk. Maar mijn God is bij machten. Halleluja. Om van dat puin een muur te bouwen. Hij is bij machten om alles wat ik in mijn leven ooit mis heeft gedaan. Halleluja. Hij kan het omdraaien. Hij wil niet zeggen dat hij het allemaal ineens recht gaat zeggen. Maar hij kan u een andere mindset gaan zeggen. En dan kan je zeggen van, look what the Lord has done. Halleluja. Ik was een dronkaard. Ik was een vrouwenverslinder. Halleluja. Een ontrouwe man. Weet ik veel wat je was. Maar look what the Lord. Kijk wat de Heer nu heeft gedaan. Er staat nu een mooie muur. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Niets van wat die negatievelingen heeft gezegd. Niks van die zaken kan God tegenhouden. Niks kan God tegenhouden om met jou een muur te bouwen. Het mag zelfs geen hindernis zijn. Wat moet jij doen is verwijder die negatieve stemmen uit je leven. Verwijder die negativiteit uit je leven. En vooral wees opgepast met de christenen die negatief zijn. Die zeggen het kan niet zijn. Je moet ze tegenhouden in hun spraak en zeggen van jij kan dat misschien zo denken, broeder of zuster. Maar ik geloof dat God bij machte is. Ik vertrouw op de Heer dat op de een of andere manier, ik weet het, het ziet er erg uit. Maar op de een of andere manier gaat God u helpen, gaat God mij helpen, gaat er een manier komen om die muur verder op te houden. U moet het gewoon geloven en hem opzoeken. Amen. Verwijder de negatieve stemmen. Blokkeer ze. Laat ze niet toe in je leven. Blijf niet bij de pakken zitten. Halleluja. Ga over tot actie. Amen. En dus we begonnen te bouwen. Vers 15, ik ken ik. Prijs de naam van Jezus. Vers 15, broer Jo, tot en met 23. Toen nu onze vijanden gehoord hadden dat wij op de hoogte gekomen waren en dat God hun plan verijdeld had, konden wij allen terugkeren naar de muur, ieder tot zijn werk. En sinds die dag deed de ene helft, zijn we nog? Ja. Sinds die deed de ene helft van mijn knecht het werk en de andere helft droeg de speren, de schilden, de bogen en de pantsers, terwijl de oversten achter het gehele huis Juda stonden, dat aan de muur bouwde. De lastdragers verrichten hun arbeid zo, dat zij met de ene hand het werk deden en met de andere hand de werpspies vasthielden. De bouwers hadden ieder zijn zwaard aan de heup gegord, terwijl zij aan het bouwen waren. De hoornblazer stond naast mij. Dus Nehemia had gebeden tot de Heer. Nu was het tijd voor actie en ik kreeg een plan door van de Heer. Zo moet je dat doen. Ieder zijn positie. Ieder zijn talent. Die mannen moeten organiseren. Die moeten verdedigen. Die moeten bouwen. Halleluja. Er waren sommigen die het tegelijkertijd doen. Eén hand gebruiken ze om te bouwen. En ander, dat wil gewoon zeggen. Mijn werpspies of mijn boog of mijn zwart wil gewoon zeggen. In je christelijk leven, broers en zusters, ben je constant aan het bouwen. Maar je bent ook constant op de uitkijk voor het gevaar. Want de Bijbel zegt dat de duivel als een brullende leeuw op zoek is naar een prooi. En je mag nooit denken, nu zijn we er. We hebben een conferentie in Wales gedaan. Wow, nu kunnen we even rustig. Het is op zo'n moment dat de duivel ineens komt van, hij kijkt niet meer. Ik ga even een kleine bres zoeken in die muur. Amen. Constant. Elke dag is een nieuwe dag. Elke dag is een nieuwe dag, halleluja, om onze zwaarden aan onze heup te gorden. En wat is het zwaard? Het zwaard is de kracht van de geest, is het woord van God. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Elke dag hebben we dat nodig aan onze heup. Er is geen dag voorbij gaat dat je zegt van ik heb het woord van God niet nodig. Ik heb zijn geest niet nodig. Geen dag dat voorbij gaat dat je dat kan permitteren. Wil je een muur gaan bouwen, een hoge muur dat je beschermt in de naam van Jezus. Dit alles is voorzien trouwens in de kracht van de geest. Doe het niet op je eigen kracht. Het is voorzien door Jezus. Jezus heeft die middelen voorzien. Het is niet zoiets waarvoor je moet werken. Het is iets dat je hebt gekregen. En ik maak er gebruik van. Amen. Jezus heeft het mij gegeven. Ik maak er gebruik van. Het is niet omdat ik werk, omdat ik bid en omdat ik mijn Bijbel lees, dat mijn muur wordt opgebouwd in mijn eigen kracht. Het is omdat Jezus me de middelen heeft gegeven om dit te doen. Woord en geest. Woord en geest. Je plaats erkennen in de gemeente, het lichaam van Christus, is belangrijk. Want wij hebben allemaal iedereen nodig. Iedereen moet meehelpen. Iedereen moet aan die muur bouwen. Willen wij hier een gemeente hebben die een invloed zal zijn in zijn omgeving. Iedereen. Van de jongste tot de oudste. Iedereen, ik heb dat in Wales gezien. Op het podium stond er niemand die ouder was dan 30. Het waren allemaal jonge mensen die fantastisch geleid werden. Die konden spelen, zodat ik er jaloers van werd. Amen. Goddelijke jaloersheid. Amen. Maar iedereen, van de jongste tot de oudste. Van degene die kan zien tot degene die niet kon zien. Er was er dan een blinde met zijn hond. Die man, die kon God aanbidden. Die zag de woorden niet, maar hij kende al de liedjes. Hij kon ze allemaal van buiten opzingen met zijn handen verheven. Van degene die kunnen horen, van degene die tot doof zijn. Iedereen van u heeft een plaats ergens om de muur te bouwen. En ik geef u nog één tip mee, vers 19. En ik zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk. Het werk is groot en uitgebreid. Dat is, hè, het veld is groot. Arbeiders zijn er weinig, zei Jezus, maar bid tot de Heer voor meer arbeid. Het werk is groot en uitgebreid. En wij zijn langs de muur verspreid ver van elkander. En op de plaats van waar gij het hoorngeschal hoort, moet gij u bij ons verzamelen. Onze God zal voor ons strijden. Nu, er was een probleem. Die muur was lang. Die muur was groot. Jeruzalem is een grote stad. Ze waren met niet genoeg. Dus ze moesten hun zelf uitbreiden. Het werk van God is dat ook. We moeten onszelf uitbreiden. We kunnen ons niet focussen alleen maar op onze lokale gemeente. Vanaf het moment dat er mensen binnenkomen die God heeft geroepen om een of andere leidinggevende functie te zijn als predikant, als voorganger, mogen we die niet bijhouden, ook al doen we dat zo graag en willen we ze houden. Brussel, de kerk in Brussel, al onze gemeentes zijn gekomen uit die ene gemeente die daar nu al wat 40 jaar staat, ik weet het niet. En daar heeft God mensen naartoe gestuurd. Die werden opgeleid. Amen. Die werden getraind. Die hebben het vertrouwen gegeven om met de hulp van God ergens anders iets te begonnen. En het was veel beter en leuker geweest. Oh, laten we allemaal gewoon blijven waar we zijn. We zijn met velen. Halleluja. Hey, en die kan piano spelen. Goede muziek. Ja, ja, ja. Nee, ga niet weg, hè, want dan moeten we een nieuwe pianist zoeken. Ga niet weg, want dan moet ik elke week gaan prediken. Maar het is de wil van God dat we ons uitspreiden. Niet te veel focussen op onze eigen plaats in die muur. Dit is onze gemeente. En wat die andere gemeente doen, dit is onze gemeente. We moeten ervoor zorgen dat we sterk. Nee, we moeten een ruim visioen hebben. Mensen moeten uitgespreid worden. Daar waar God wil dat ze heen gaan. En we moeten ze trein opleiden en laten gaan om zelf een gemeente te stichten. Er moet gewerkt worden aan de gehele muur, want dan is ze sneller af. Als je te veel focust op je klein stukje van de muur, is het niet zo snel. Maar dan lopen we natuurlijk het risico, als we uitgespreid zijn, lopen we het risico dat we sneller alleen worden aangevallen. Maar God heeft daar een manier op gevonden. Zij had daar een manier op gevonden. Ze zei, kijk, we zijn met weinig, oké, we zijn uitgespreid. 500 meter verder is er een. Als daar een vijand tussenkomt, wat moeten we doen? Ik alleen tegen 10 vijanden. Als ik die af zie komen, ik kan alleen daar niet tegen. Tegenop boksen. We pakken deze hoorn. Hoe noemen we dat? Blazers. We zetten die als wachtposten. En wanneer we vijand zien aankomen naar een bepaald stuk van de muur, dan beginnen we daarop te blazen. En dan komt iedereen daarnaar en dan zijn we één blok, kunnen we die tegenhouden. En dat is de key to revival. De sleutel tot opwekking, broeders en zusters. En je weet al wat dat is. Dat is eenheid. Dat is ons hulpsysteem. Dat is het hoorngeschal. Dat is één zijn, niet alleen in de gemeente, maar met onze broeders en zusters van buiten de gemeentes. Als ik een probleem heb, dat ik iemand kan opbellen. Als ik iemand nodig heb, als ik fondsen nodig heb, als ik financiën nodig heb, dat er een andere gemeente zo vrijgevig is om dat te geven, dat ze niet denken, oh, nee, wij moeten een nieuwe drum kopen, hè. Sorry, maar dat is... Nee, dat is de eenheid om samen elkaar te beschermen. Daarom is het zo belangrijk dat je met elkaar in contact staat, dat je naar conferenties gaat. Halleluja, ik heb daar enorm veel uit geleerd. Dat je naar diensten gaat om elkaar te bemoedigen, om ideeën uit te wisselen. Dat je ook met elkaar kunt praten, dat het niet al te makkelijk is. Ah, maakte jij dat ook mee? Juist zelf. Ik hoor het van andere predikanten, dat zij met dezelfde moeilijkheden te kampen hebben. Dat je denkt van, ik ben helemaal alleen. Oh, Heer God, heb toch genade op mij. Er is niemand zo miserabel als mij. Maar dan hoor je en kom je daar. Hé, er zijn er nog anderen zo miserabel als mij. Prijs de Heer, ik voel me beter. Het klinkt raar, maar zo kan je elkaar bewegen. Ik bid voor jou, ik bid voor jou. Amen, kunnen we allemaal rusten. Daarom is het zo belangrijk. Als je de kans hebt, ga naar een conferentie. Ga met ons mee naar een dienst wanneer dat er een speciaal predikant komt. Niet om kerkske te spelen. Maar het is de hoorn die aan het blazen is. Kom, help ons daarmee dat we andere kerken gaan helpen in evangelisatie. Daarmee dat ze hier ons komen helpen om een doorbraak te zien. Halleluja. Jezus, we danken u. We danken u voor de boodschap, Heren. We danken u voor de mannen in de gemeente, Heren. We bouwen, Jezus, ik dank u, Jezus, dat elke man in deze gemeente zijn leiderschap, zijn spirituele leiderschapspositie, als priester van het gezin mag opnemen, Jezus. Halleluja. Dat hij dat mag doen in wijsheid, Heren, en liefde, Heren. Ik bid, Jezus, voor elke christen, individueel christen, het zij man, vrouw, het zij kind of oudste, Heer. Ik bid, Heren, dat zij hun muur, hun relatie met u, Heren, mogen beschermen door de instrumenten te